Bob, ben je daar?
Gilles, waar zijn we beland?
Jij daar, maak nog vlug even de frietjes klaar.
Ah, en steek een biertje in je hand.
Want hier zijn we opnieuw met de wekelijkse prietpraat en gezeven van twee halve garen en abdijloze abderieten zonder lever, maar met gemiddeld grote bieten.
Welkom, beste luisteraars. Vandaag zijn we er met een gast die jullie al echt kennen van vorige week. We spraken over Fusion Kitchen, we spraken vooral ook over fysica en de TU Delft. Maar vandaag spreken we over iets leukers. Nederland.
Nederland, inderdaad.
Dus Pepijn, je bent van Delft. Beschrijf Delft eens in een zin, als je kan.
Ja, kijk.
Eén zin, Pepijn. We weten dat het heel moeilijk kan zijn voor jou. En misschien in het algemeen over Nederlanders kunnen we het ook hebben. Want Nederlanders hebben wel de neiging om veel te babbelen. Is dat waar, Pepijn?
Ja, ik heb dat toch ook.
Nou, ik zou sowieso zeggen dat dat ook omgekeerd gedacht wordt. Als in, jullie worden ook wel gezien als goede babbelaars. Dus ik vind dat eigenlijk wel grappig. Op het antwoord van beschrijf Delft in één zin, ja, daar kan ik eigenlijk weinig van zeggen. Ik denk, ja, mijn geboortestad, klaar.
Oké. Okay. Je bent er geboren?
Ja.
En mooi? Is het een mooie omgeving?
En getogen?
Ja, het is gigantisch veranderd. Ik zou zeggen dat uiteraard de omgeving waarin je geboren wordt, die vind je mooi. Maar er is zo gigantisch veel opgegraven, verbouwd. Het hele spoor dat is helemaal ondergronds gebracht. Dus het was oorspronkelijk een aqueduct, of een viaduct noemen we het volgens mij. Dus je had zo'n grote, ja, noem het maar een viaduct. En daarop zaten alle treinen, die gingen heen en weer. Ja. En nu hebben ze dat allemaal ondergronds gebracht. En dat is op zich heel prettig, want dat bracht een hele hoop ruimte op straat. Maar het heeft zo gigantisch lang geduurd. Het is van 8 jaar project. Ja. En het was zo'n puinhoop ondertussen in Delft.
Pepijn, je bent langs Gent-Sint-Pieters gepasseerd. Weet je hoe lang dat Gent-Sint-Pieters al bezig is, dat project?
Nee.
Lang.
Ja, echt al verschrikkelijk.
20 jaar of zo. Maar het planningsproces erbij is het echt al...
Ja, dan is het toch dat... Dan is er dus toch nog enig positief effect gekomen van die TU die in de buurt staat van dat project.
Ja, 8 jaar ben ik meevaller op zich.
Maar Delft, als ik aan Delft denk, denk ik eigenlijk aan een jeugdige stad. Levendig.
Nou, ik zou niet zeggen dat die zo jong is.
Nee?
Het is zo... Het zit tussen studentenstad en normale in de grote stad in. Ja. Het is eigenlijk, Delft kun je beschrijven als een grote stad, maar nog niet zo'n toeristenbom en zo'n metropool, omdat het lang niet zo druk is als bijvoorbeeld Rotterdam of Amsterdam.
De Randstad? De Randstad, toch?
Ja, maar dat is niet de hele Randstad is zo druk. Ik bedoel, Delft is deel van de Randstad. Maar als jij... Bijvoorbeeld, nou, Zoetermeer zit ook midden in de Randstad. Dat is er volgens mij lang niet zo druk. Ook al ben ik er nooit geweest, dus I can't vouch. En ja, Delft is gewoon relatief rustig voor de Randstad, zou ik zeggen. Als je gewoon een stad neemt. Voor de rest een hoop studenten. Ik dacht dat de helft van de bevolking daar gewoon student is.
Een beetje als Leuven misschien dan.
Een beetje als Leuven.
Ja, nee, toen ik jouw beschrijving van Leuven hoorde, toen dacht ik ook, dat komt wel redelijk overeen. Mm-hmm. Ik dacht dat je ook zei dat Delft blijkbaar Nieuw of Klein Amsterdam werd genoemd of zo. Ik weet niet meer wie dat zei, maar...
Denk jij dat vanuit? Ja, dat weet ik niet.
Oh, dat weet ik niet eens meer. Het gaat allemaal dwars door elkaar heen. In ieder geval, Delft heeft ook dat hele kanalenstelsel in de binnenstad, zoals we dat noemen. En ja, daaromheen... Zou ik niet zeggen dat er een goede beschrijving voor is. Het is vrij normaal, maar ja, dat is normaal. Dat is mijn eigen visie.
Je kwam naar België met de trein.
Mm-hmm.
Hoe beleefde dat? Hoe beleef je België tot nu toe?
Ja, want gisteren...
Nou ja, zoals ik al zei, van Antwerpen dan eerst naar Brussel. Blijkbaar stuurden ze via Brussel naar Brugge.
Ja, dat snap ik ook niet.
Ja, dat weet ik ook niet, maar ik had geen tijd om dat uit te zoeken. Dus Dat was redelijk saai, want er was een hoop ondergronds en viel weinig te zien. Maar absoluut, van Brussel naar Brugge, dat was best wel mooi om te zien. Relatief veel groen nog, dat zie je bij ons niet in de Randstad hoor.
In de Randstad niet, maar daarbinnen heb je dan het groene hart.
Ja, ik weet eigenlijk niet eens precies hoe gênant dat ook klinkt, waar dat echt ligt.
Tussen in de Randstad?
Ja, maar het is een vage term. Ik bedoel, zoals ik al zei eerder vandaag, Randstad, dat is ongeveer Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam. Dan daar ergens tussen zit groen hart. En ik weet nog dat we er op school van geleerd hadden. Maar ik kan me niet herinneren waar het nou precies lag.
Maar ik weet, in Vlaanderen bijvoorbeeld missen we zoiets. Een sterk concept waar dat iedereen het over eens is. Het groene hart. Niemand had daar ooit in zijn hoofd aan om daar een nieuwe stad of een nieuwe toren of zo te bouwen. Dat is heilig.
Ja. Ik ben bang dat je dat iets...
In Vlaanderen hebben we zoiets niet.
Ja, maar ik ben bang dat jullie iets te heilig bent daarover. Volgens mij zijn er wel degelijk mensen die alsnog daar wat willen gaan neerzetten.
Maar het groene hart, legt mij en de luisteraars misschien eens even in wat dat precies is. Ik heb er nog nooit van mijn leven van gehoord.
Nee?
Ik kan het waarschijnlijk nog beter beschrijven dan ik.
Ja, doe je.
Nou, wat ik heb begrepen dat het groene hart is, we hebben dus de Randstad, dat is een heel erg dicht bevolkt, verstedelijkt gebied.
Een cirkel als het ware.
Ja, nou, niet...
Plus of maar.
Als het ware, is het een cirkel. En dat, zoals we dat in aardrijkskunde aangaven, dat is heel rood, dat is heel erg veel straat, veel weg, veel asfalt.
Infrastructuur, bewoners, steden.
Ja, gewoon bepaalde kom. En dan was het idee dat daar in het midden van die cirkel zich een groen hart begeeft. Met allemaal groen, heel veel bomen. Mm-hmm. Waardoor we niet een complete vervuilde omgeving zouden hebben. Ja.
Maar
dat was het idee.
Het zijn niet per se bomen, denk ik, maar ook voor die polders of veengebieden. Waar...
Ja, maar dat doet natuurlijk.
De heel vruchtbare grond waar dat geschikt voor landbouw, denk ik.
Volgens mij, de polders waar je het over hebt, die zijn vooral juist aan de rand van de cirkel. Maar dat weet ik niet. Want het is echt totaal niet mijn field of expertise.
Ja.
En is dat echt een grote oppervlakte dat
ja, een grote oppervlakte, ja.
Ja. Nou ja, in Hollandse termen dan.
Want ik heb daar nu... Als ik dat een keer kijk hier op de kaart achter ons, is het alleszins niet zichtbaar.
We hebben hier
het is dat je het zelf zegt. Maar om eer te zijn, ik zie wel. Ja, ik kan ons nog zien, maar.
Ja, om bij het een beetje weten.
Ik moet er wel mijn best voor doen.
En wat vind je momenteel dat Gilles hier de cijfers aan het opzoeken is? Wat vind je momenteel van Brugge? Want gisteren heb je met Gilles een rondleiding gehad, als ik het goed heb.
Nou, ik heb vandaag gewoon een rondleiding gehad.
En vandaag?
Ja.
En wat heb je allemaal gedaan?
Nou, we hebben gewandeld en gefietst. Heel spannend, jawel. Nee, we zijn door Brugge heen gelopen. En dat was best wel mooi. En ik heb vaak Gilles erop gewezen hoe groen het wel niet was vergeleken met Delft. Dat verbaasde hem nogal.
Ja.
Het is heel erg bijzonder om te horen dat jullie het idee hebben dat het allemaal ontzettend groen is bij ons. En dat in ieder geval in de Randstad dat totaal niet het geval is.
Ja, dat denk ik. Allee, je bent een beetje vertekend, denk ik ook. Je bent een stadskind.
Dat is sowieso.
Toen als ik jou daarnet de maïs toonde, wist je niet dat maïs was. Toen
nee, natuurlijk niet. Dat
en
is
hetzelfde met de patat, en dat vind ik wel straf. Dat hij niet weet hoe dat een patattenplant of een maïsplant eruit zag.
Ja, ik kan mij nog herinneren dat mijn moeder mij probeerde te enthousiasmeren voor dat soort dingen. Zo, kijk, Pijn, dit is maïs. Kijk, dit, ja, kijk, dit is een tomaat.
Het boeit jou geen bol.
Boeide mij geen hol.
Oké. Maar vind je dat dan jammer of niet nu, achteraf gezien?
Ja, achteraf kijk je er natuurlijk anders naar, maar eigenlijk moet ik ook eerlijk toegeven. In deze eeuw, je kan zeggen, het is zonde dat we niet meer weten waar we van leven, maar aan de andere kant, ja, wat doe je eraan? Er is zoveel Er zijn zoveel aspecten waarin wij infantiel zijn geworden. En al kun je wel specifiek aardappelen noemen of mais. Maar in principe zijn veel meer dingen waar we infantiel in zijn. Dat kan jij nog wel doen volgens mij. Maken van een goed kampvuur. Ik denk dat de helft van de mensen, die kan dat niet eens meer.
Maar we hebben lang in de schoots gezeten.
Ja, dus dat is geen ding. En ik denk dat ik het ergens ook nog wel kan. Ook al is het een tijdje geleden. Maar...
Het nog over de zelfs kan vandaag. We waren in de winkel in de Delijs aan de watersportbaan in Gent.
Ja, normaal een random onderwerp. Ja, zelfs.
Nee, daar ook infantiel in geworden. In het winkelen. Of niet?
Nou, eigenlijk dus juist interessant genoeg minder infantiel.
Ah ja, eigenlijk toch? Eerst minder, ja.
Ja, dus, als je het zo hebt. Dus eigenlijk een slecht voorbeeld.
voilà, kijk, ontkracht.
Mythe
nee,
we hadden het over een ander onderwerp. Wij hadden het over het openbaar vervoer. Wij hadden het erover dat... Ik zat te klagen in de tram dat iedereen zo nodig, ieder land... moet een ander systeem hebben om kaartjes te regelen of überhaupt te betalen voor je vervoer.
Ja, ja.
En dat was toen een gedoe in Milaan, toen ik de eerste keer daar kwam. En die ook in België, ik bedoel, ik heb, zoals we dat in Nederland goed kennen, het concept van de OV-chipkaart, die heb ik ook bij me.
Even terzijde, ik heb opeens een OV betaald vandaag.
Ja, dat is helemaal correct.
Maar... We hadden het toen over mobility as a service. Dus dat alles in één pakket zit eigenlijk.
Ja.
Ik denk dat dat een gekend concept is uiteindelijk, maar moeilijk te realiseren. Maar dan zei je, ja, dat worden we nog meer infantiel, omdat we dan
dat is ook
nog
zo.
Minder ons plan in trekken. Alles wordt gedaan voor ons. We zeggen, we willen dat daar tegen onze phone, tegen Google, en die fixt dat voor ons.
Ja, het worden in die zin steeds infantieler.
Ja.
Maar op een bepaalde manier, ik denk dat onze ouderen juist er andersom naar zouden gaan kijken. Ook weer. Want die moeten dus allemaal dingen leren over... Dus dat je bijvoorbeeld regelt via je telefoon... dat je mag rijden met de trein om 3:30. Dat is heel magisch voor hen. Ook voor mijn oma in ieder geval. En in die zin denk ik dat... Aan de ene kant worden we heel erg infantiel. Juist omdat we al die basic dingen niet meer kunnen. Maar aan de andere kant krijgen we er wel andere skills voor terug. Alleen zijn die skills, met alle respect, als we er van afstandje naar kijken, wel heel erg stupide om te hebben.
Ja, maar dat niet is eigenlijk wel waar. Want technologie, dat is eigenlijk het vermakkelijken van het leven.
Ja, in zekere zin.
En als de technologie omhoog gaat, vermakkelijken.
Maar met alle respect, het is een beetje oneerlijk om dat zo te noemen. Want evolutie is in principe hetzelfde.
Ja.
Evolutie is ook het vermakkelijken van het leven voor het nageslacht. Dus, ja, dat is ook waarom we zeggen van, ja, we kunnen er niks tegen doen. Het gaat sowieso gebeuren. Ik kan wel als specifiek ingenieur of designer of econoom, weet ik wat, zeggen van, nee, we gaan het niet doen. Maar dan is er altijd iemand anders die het zal doen.
Iemand anders die het doet.
We zullen hoe we het ook weer of keren infantieler worden.
Ja, maar wat ik vooral denk is dat er... een paar bollebozen gaan zijn die uiteindelijk de enige zijn die nog eraan uitraken wat dat
nee,
er daar
ik denk
speelt.
Dat is kansloze hoop.
Ja, zelfs zij gaan maar een heel klein schakeltje vormen en gaan eigenlijk op de bigger picture als ze daar niet meer zien en niet meer begrijpen.
Ik kan me nog een film, kinderfilm herinneren waar dit bijvoorbeeld goed naar voren kwam. Die film heette Wall-E. Dat was een kinderfilm over een of ander robotje. Ja, robotje dat ik weet niet of je het kent.
Wall-E, ja.
En dat ging dus over mensen die allemaal op een schip zaten. Nadat een ruimteschip. Omdat er een of andere apocalyps. En ik ben vergeten wat het precies was. Op de aarde was... geweest en daardoor kon niemand daarmee leven vanwege stralingsniveaus of zo. En Wally, dat was dat robotje die dan het prut moest opruimen en moest scannen of het aardoppervlak veilig was of zo. En ik weet niet meer waarom, hij kwam daar op een gegeven moment terecht. Maar dat beeld van dat ruimteschip, dat was echt een shock. Het waren allemaal mensen met een compleet... bolle lichaamsfiguur die alleen maar in een stoel van hop naar her werden gebracht om te kijken naar beeldschermen, om te eten, weet ik wat. En die konden dus eigenlijk gewoon niks meer. Die zaten hun hele leven lang. En dan konden ze wel dingen. Ze konden aangeven van ja, ik wil nu hamburgers eten. Of ja, ik wil nu dat kijken. Dat zijn op zich wel skills. Maar in onze ogen, dat is zo onnatuurlijk. Dat is niet wat je nodig hebt om te leven.
Is dat waar we naartoe streven of gaan?
Ik hoop het niet.
Niet streven, maar gaan.
Ik ben er zo ontzettend bang voor.
Ja?
Ja.
Goh, ik heb er eigenlijk nog goede hoop op, eigenlijk.
Ja, nou, menselijke hoop, zeg ik dan. Maar, weet niet of ik het... ik hoop het, ja. Maar.
Ik denk wel dat dat toch op een bepaald manier gaat stagneren.
Ik denk dat dit is ook, om even wat ruiger te zijn, waarvoor we meteoren nodig hebben. Het is hetzelfde als met...
Het passeert er over een paar jaar, denk ik, in heel dichtbij, daar, wie weet er zelf tegen.
Oh jee.
Ja, ik weet niet door welke, we kunnen dat eens opzoeken, anders...
Ja.
Of een andere podcast dan spenderen.
Godverdomme, ja. Ja, laten we hopen dat we daar niet belanden.
Wow. Ah, maar om het verhaal af te maken, dus er was één piloot toen. En die gaf ook de hoop aan. Van die wist uiteindelijk uit zijn stoel op te staan. Om het schip te kantelen of zo, ik weet niet meer. Maar dat is ook die hoop waar jullie het over hebben. Van dat er dan toch iemand is die gewoon probeert de menselijke kwaliteit terug te krijgen. En ik hoop dat het ergens gaat gebeuren. Maar wanneer? Geen flauw idee. Voor je het weet zijn we al lang 4 ledematen kwijt voor die tijd.
Dat is wel een heel doembeeld.
Ja, dat is het. Maar ik moet ook toegeven, ik ben er wel bang voor ook.
Over hoeveel tijd denk je dan?
Ik vertel mezelf iets van 1000 jaar.
1000 jaar, dat is wel lang, hè, mensen.
Joh. Denk je dat we nog 1000 jaar overleven? Oh, ja,
1000 jaar is lang. Hè.
Of denk je dat onze
planeet... Nou ja, met alles.
Ik denk alvast dat onze planeet het wel moeilijk hebben om ons te overleven. Maar dan denk ik, oké, we vinden wel een nieuwe planeet.
Dat is te arrogant voor woorden. Onze planeet overleeft ons, sowieso. Wij zijn dood voordat die planeet dood is. Dus ja. Het enige wat we echt in gevaar brengen, is de levensvormen van de aarde. Ja. Dus we zijn in principe nog verantwoordelijk voor een hele hoop fauna. En ik denk niet eens echt flora. Maar de aarde zelf, het is een planeet, die blijft... ook al wordt die net als Mars of als Venus, blijft gewoon een planeet.
Maar we zijn ondertussen ook bezig voor Mars te koloniseren. Hè? Het komt alsmaar dichter, de data.
Mars One heet dat project.
Ja, het gaat binnenkort...
lanceren.
Heb je een vrijwilliger gesteld, Bob? Of?
Oh, wow. Nee. Ik wil
mijn vader zei actually dat hij dat anders nog wel had gedaan. Was het niet dat hij...
dat zou ik nog niet verbazen.
Ja.
Ja, ik weet het niet. Zo'n futuristische project, daar kom ik allemaal dichtbij. Maar aan de andere kant is dat toch... Ik weet het niet.
Het is nog altijd een beetje ver van mijn bedshow natuurlijk. Ja. Het komt toch altijd iets dichter. En als dat dan effectief verstuurd, alleen gelanceerd wordt...
Ja.
Dan maar volgens mij zijn dat bepaalde verhalen die heel sterk naar voren gedragen worden. Bijvoorbeeld door mensen die, weet ik veel, ruimteschepen produceren. Die hebben daar heel veel baat bij. Dat er zo'n verhaal sterk aanwezig is en in ons hoofd zit. En dat we daarin geloven en dat we daar ons achter zetten. En denken dat dat de toekomst is. Maar misschien moeten we gewoon een keer een ander verhaal proberen formuleren. Waarin
ik denk dat we het onszelf vooral willen vertellen, zoals ik dat nu ook doe. Om vooral... waarschuwingen te brengen.
Ja, er zijn ook films voor.
Alleen maar als waarschuwing. Want we zijn echt wel in de afgelopen 50 jaar hebben we dingen gedaan en die hebben gevolgen gehad die we nooit hadden zien aankomen. Daarom wordt het ons ook op de Unie zelf zo ontzettend hard bijgebracht van, joh jongens, kijk uit voor wat jullie aanrichten. Het is...
Wordt dat bijgebracht bij jullie of...
Dat is het idee.
Ja, dat zou goed zijn, maar... maar jullie zijn misschien iets te technisch soms. Dat jullie verdiept zitten in een bepaalde materie of berekening of... En er gewoon niet meer uit raken, als het ware.
Ik denk dat dat niet... Als we ergens te diep
zitten, de krijtlijnen worden gezet. De krijtlijnen worden gezet. En daarbinnen voelen jullie comfortabel, als het ware?
Nee, ik denk dat dat het niet is. Ik denk dat als je het over krijtlijnen hebt... dan heb je het juist niet over die berekening of zo die we doen, maar meer over gewoon hoe enthousiast we zijn over wat we uitvinden op het moment. Op het moment dat jij een teleporter uitvindt, dat is toch fantastisch als het ware. Maar zie je eens in wat voor gevolgen dat heeft. Het, ook in de criminele sector, hè, dat, dat iemand toch gewoon opeens je huis binnen kan teleporteren om je te beroven. Ja, dat is toch een minder prettig toekomstbeeld.
Maar dan heeft hij wel een twee... Ja, zoals in Harry Potter, dat is met twee, altijd met twee portalen, hè, Pepijn? Of niet?
Ja, dat weet je niet.
Of is het al een gevorderde vorm van teleporteren?
Maar dan heb je het al. Van dan praat je dus over het gedeelte waar wij dan over moeten nadenken eigenlijk. Van, joh, hoe implementeren wij dit zodanig dat het niet onveilig is?
We hebben teleporteren, inderdaad. Welke condities moeten we dus hebben? Welke kaders? Welke misschien wetgeving? Als er tegen dan nog van die instituties bestaan die dat moeten maken. Als Google ondertussen dan die alle wetten al bepaalt. Welke kaders moeten we scheppen om teleporteren aanvaardbaar en
ik heb geen flauw
veilig te maken? Nee, dat is gewoon een vraag. Ook
ja,
een vraag.
Ja, nee, ik weet niet. Wellicht vraag het aan mij.
Wat is een technologie dat je naar uitkijkt, Pepijn? Iets dat misschien al toekomstmuziek is, maar nog niet. Allee, dat er zit aan te komen sowieso. En daaruit kijk om zelf misschien ook te gebruiken.
Mij persoonlijk human enhancement.
Ja, ik kijk ook heel erg uit naar die implants. Ik kijk heel erg uit naar de creepy menselijke exoskelet. Nou, niet eens die protheses zijn het, hè?
Of zelf gewoon de vision
erbij. Ja, daar heb jij en ik sowieso baat bij. De nieuwe ogen, de replaceable eyes. Daar kijk ik absoluut naar uit.
En je denkt, maar ik denk dat hij er nog vrij van overtuigd zit ook. Ik heb het gevoel dat hij dat nog binnen jouw levensjaren ziet.
Ik ben bang dat ik nog best wel heel veel ga zien binnen mijn levensjaren.
Ja, ik ben daar nogal terughoudender in uiteindelijk.
Ja, dat snap ik.
Omdat ik liever heb dat we daar een beetje over nadenken en zeggen, wow, inderdaad, wat voor impact heeft dat voordat we daar effectief, oh ja, nice, ja, dat is leuk.
Er is een verschil tussen wanneer het effectief uitgevonden wordt, zeg maar, en wanneer het geïmplementeerd wordt. Ja. Daar gaat gigantisch veel tijd
tussen. Daar gaat heel veel tijd tussen. Maar goed, jij en ik hebben eigenlijk dezelfde motivatie van, joh, kijk nou uit wat er gemaakt wordt. Maar we hebben een andere strategie, dat is interessant. Want ik zeg dus juist van, joh, ga er maar alvast vanuit dat het gebeurt.
Mm-hmm.
En ga er maar alvast over nadenken hoe je ervoor zorgt dat het goed gaat.
Ja.
Ik ben er niet per se van overtuigd dat het gaat plaatsvinden, omdat wij uiteindelijk er ook nog iets in te zeggen hebben. Maar jij gaat er eigenlijk vanuit dat wij er uiteindelijk niks meer over te zeggen hebben, dat eigenlijk al te laat is.
Ja, ik durf zelfs dat heel arrogant te stellen.
Artificial intelligence, als het ware, in een zekere zin al begonnen is.
Nee, dat is niet...
Die zelf voortbrengende technologie in een spiraal waarin dat we niet meer uit kunnen, als het ware.
Ik denk dat die al
een
paar eeuwen gaande is.
En ten tweede ga je er ook vanuit dat die spiraal ga eindigen met wij die uitsterven en de planeet die ons overleeft. Dat zijn twee dingen.
Daar ga ik dus niet van uit.
Ah, oké. Okay.
Ik ga ervan uit, het is ook dat boek waar we het over hebben, hè, van dat het ertoe gaat leiden dat wij, niet zozeer wij, maar een of ander voorbrengsel van ons...
Sapiens bedoel je?
Nou, de Homo Deus, als het ware.
Hè, ja, ja, ja.
Dat die de planeet gaat verlaten. Dat is wat er gaat gebeuren. Mocht er niet een meteoriet eerst onverlangs inslaan, uiteraard.
Oké, we zijn benieuwd wat jullie in jullie gedachten hebben voor onze toekomst, voor de planeet, voor ons als mensheid.
Ja, we zijn iets over tijd gegaan, maar het was zeer interessant. Althans, dat vond ik toch.
Bedankt, Pepijn.
Geen probleem.
Ja, bedankt, en misschien tot de volgende keer.
Ja, wellicht.